Geliefde gemeente, ouderen en jongeren, en ook onze gasten en degenen die meeluisteren via de livestream, van harte welkom in deze eredienst. Vanmorgen gaat onze predikant dominee F.W. van der Ree voor. Het schriftgedeelte dat vandaag, wat vanmorgen centraal staat, is Daniël 4. En het thema van de prediking is Nebukadnezar als puntje, puntje, puntje. Er is één mededeling van de kerkraad. Een huwelijksaankondiging. Laurens Boot, Staringlaan 6 en Daphne Prins uit Ede hopen op Deo Volente woensdag 24 augustus te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 3:15 in ons kerkgebouw. Dominee L.B.C. Boot hoopt in deze dienst voor te gaan. De collecte, er zijn 3 collecten. Die zijn bestemd voor in de eerste plaats de kerk. In de tweede plaats de kerkelijke kas, in het bijzonder de emeritiekas. En de derde collecte is voor huisvesting Pniel. De collectebijdrage kunt u overmaken op de inmiddels bekende wijze. Mocht u als gast een bijdrage willen overmaken, dan kan dat via het bankrekeningnummer van de kerk. Die vindt u op onze website. U mag ook uw bijdrage in de collectezakken achter in de kerk doen. Laten we nu samen zingen Psalm 87, vers 1 en 2. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende eredienst toe.
Verhef uw hart tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen de lof op de Heere met Psalm 75, daarvan het eerste en het vierde vers. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heer. Wij luisteren naar de wet van de Heere en verootmoedigen ons vervolgens met Psalm 51 en daarvan het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, ai laat uw heilige geest van mij niet scheiden. Psalm 51 vers 6, nadat wij hebben geluisterd naar de wet die de Heere God ons geeft, opdat wij onze zonde kennen, tot Christus de toevlucht nemen en ons leven daarna richten. Uit dankbaarheid. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, jouw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt, dat u die apart zet. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Laten we eerst met elkaar bidden en danken. En we willen onze dankzegging denken aan broeder Hafkamp van het Schrijverspark 97, die thuis is gekomen na een periode van revalidatie. Wij danken voor broeder en zuster Van Rumt Budding van de Fluvia 1, omdat Meindert weer mocht terugkeren naar het revalidatiecentrum, hij weer het ziekenhuis kon verlaten. Tegelijkertijd bidden we ook voor zijn vrouw Anja, die thuis gevallen is en daarbij haar heup gekneusd heeft en voor revalidatie werd opgenomen in de Klinkenberg in Ede. We danken voor het kerkkamp dat deze afgelopen week heeft plaatsgevonden. En we willen ook in onze dankzegging denken aan zuster Lisanne van Wijngaarden van Krimpen van de buurtlaan West 20. Lisanne is deze week opgenomen geweest in verband met een acute blinde darmontsteking. Daar is ze ook aan geopereerd, maar de ingreep was op tijd en is ook voorspoedig verlopen. In onze voorbeden denken we aan broeder Van Gerestein van de Stationstraat 60, die morgen zal worden opgenomen in het ziekenhuis voor een knieoperatie. We denken aan zuster Van Krimpen van Kempen van de Bisschop Davidlaan 5. Er is bij haar borstkanker gevonden en ze zal daar binnenkort voor worden behandeld en ook later een operatie moeten ondergaan. Er is wel goede hoop op herstel. We willen danken dat in het gezin van Johannes en Gea Verboom, Leeuwerik 37, een dochter werd geboren. Lynn Abigail, ze noemen haar Lynn. En we willen onze voorbeden ook denken aan broeder Willem Leeuwdrent van de Dotterbloem, die opnieuw voor de tweede keer geopereerd moest worden aan zijn knie vanwege een infectie daar. En hij is inmiddels weer thuis uit het ziekenhuis, maar het vergt nog veel geduld voordat een nieuwe prothese zal kunnen worden geplaatst. Laten we met elkaar bidden en danken. Heere God, God van Abraham, Isaac en Jacob, die we in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, als onze God, onze Vader, mogen aanroepen. Heere, tot u komen wij met de lof op onze lippen, zoals we de dienst ook begonnen. De lof op uw grote naam. U bent zo goed, zo vol van genade en trouw. En Heere, dat mogen we vanmorgen ook zien, nu we als gemeente hier in de kerk en ook thuis weer samen zijn gekomen. En u ons dit moment geeft van stil worden, van rusten aan uw hart. Heere, dat is toch eigenlijk een kerkdienst. Als we samenkomen als gemeente, dan brengt u uw gemeente samen, Heere Jezus. Meer dan zomaar een willekeurig aantal mensen. U brengt uw gemeente samen. Die gemeente die uw naam mag eren en prijzen. En Heere, dat doen wij vanmorgen hier, maar het gebeurt over de hele wereld heen. En we zongen erover dat u ze telt. Allen die uw grootheid zingen. U hoort het, Heere. En het stemt mee met het gezang van de engelen in de hemel. Zo mag het toch zijn. Om u, de drie-ene God, te eren en te prijzen tot in eeuwigheid. En Heere, dan mogen we het hier doen. Dan gebeurt het op andere plaatsen in Veenendaal. En wij bidden u voor de kerken, hier ter plaatse, of in de plaats waar we wonen, hieromheen. Heere, laat uw evangelie krachtig mogen worden gepreekt. Laat het ook krachtig mogen werken, ook in onze plaatselijke samenleving. Dan gebeurt het op zoveel andere plaatsen in ons land en ook in het buitenland. Heere, misschien dat we wel daar ook iets van hebben meegenomen. In ons hart, in ons hoofd, als we op vakantie zijn geweest en elders een kerkdienst hebben bezocht. Heere, uw werk mag voortgang vinden. Uw woord heeft zijn loop over deze aarde. En wij bidden u of u allen die u een taak daarin hebt gegeven ook wil zegenen. Zegent u het werk van zending en evangelisatie. Zegent u het werk onder Israël. Zegent u allen die in dienst zijn genomen, of ook allen, Heere, die u in het ambt van alle gelovigen in dienst neemt, om met woorden en daden uw naam groot te maken op deze aarde. En Heere, dan worden we tegelijkertijd ook klein. Want wie zijn wij? Heere, we danken u dat we zojuist ook mochten zingen, mochten bidden. Laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. Want Heere, dat we hier vanmorgen zijn, en dat uw woord zijn werk mag doen, dat dit de werkplaats van uw geest is en dat u ons ontvangt. Heere, dat is alleen genade. Dat verdienen wij niet. Ook in de achter ons liggende week was ons leven zo vaak niet in overeenstemming met die lof op uw naam, met dat u zo belangrijk voor ons bent. Misschien zijn we u wel heel wat keren gewoon vergeten en zijn we uw woord en uw geboden vergeten. En we gingen onze eigen weg en we waren er gerust onder ook. Heere, wilt u vanmorgen tot ons spreken? Als we in een valse rust leven, maak ons dan onrustig. En stel ons hart voor u open, Heere. Wil toch tot ons spreken, opdat wij niet verloren zouden gaan, maar eeuwig met u zouden mogen leven. Doe ons op uw heil hopen. Geef dat we die echte blijdschap mogen ervaren, of weer opnieuw mogen ervaren, als het zo lauw geworden is. Opdat we gesterkt door uw geest, met moed en zekerheid, het pad van uw geboden mogen lopen. Het pad ook mogen lopen van de navolging van u, Heer Jezus, van de hoop op u, op uw evangelie, op wat u in uw evangelie aan ons belooft, op die heerlijke dingen waar die stad Sion al vol van was. Ja, waar de aarde van vol zal worden als u komt, Heer Jezus. Geef ons geloof en geef ons hoop en liefde. Maak ons vol van u. Zegent u daartoe ook deze dienst. Wilt u uw dienaar geven wat nodig is, als hij uw woord mag bedienen en de dienst mag leiden. Wilt u ons als luisteraars zegenen, of als we het orgel bespelen, als we de techniek bedienen, als we als koster dienen, als ouderling, diaken, heren. Wilt u ook zijn met de jongeren, de kinderen die straks naar de parel gaan en de leiding daar. We dragen elkaar aan u op. Heren, wij mogen ook danken dat broeder Hafkwam terugkwam uit het ziekenhuis. We danken u, Heren, dat u het voor hem goed hebt gemaakt. Na een moeilijke periode waarin hij moest revalideren. Dat u nu ook vanmorgen weer hier in uw huis kan zijn. Wij bidden u, Heren, voor hem wilt u hem ook nabij zijn en goed. Geef dat ook hij zijn vertrouwen mag stellen en blijven stellen op u, de Heer. Heren, dat willen we ook vragen voor familie Van Rumt. Voor broeder Van Rumt, we danken u dat hij terug mocht keren uit het ziekenhuis en nu weer kan revalideren in Doorn. We bidden ook voor Anja. Heren, nu ze gevallen is, wilt u mijnent en Anja gedenken, heren, in deze moeilijke omstandigheden. Wilt u hen bemoedigen, kracht geven. En heren, dat ze zich in uw handen geborgen mogen weten. We bidden u voor zuster Van Wijngaarden van Krimpen, we danken u dat Lisanne geopereerd werd en dat alles goed verlopen is. Dat u daarmee ook de plotselinge pijn en kwaal die ze had, dat u die hebt weggenomen. Heren, wilt u haar ook verder herstel geven. We bidden u, heren, voor broeder Van Gerestein. Als hij morgen wordt opgenomen in het ziekenhuis, gaat u met hem mee en wilt u de ingreep die hij moet ondergaan zegenen? Geef hem rust, rust in u. Want als u er bent, heren, dan zijn we niet alleen. Dan gaat u mee. We bidden voor zuster Van Krimpen van Kempen. Nu er bij haar borstkanker werd geconstateerd, heren, wilt u Lenny nabij zijn in het traject dat ze nu moet gaan? We danken u dat er goede hoop is op herstel. Geef dat we onze rust en kracht mogen zoeken en vinden in u alleen. Gaat u zo mee. Heren, wij bidden u voor Johannes en Gea Verboom. We danken u dat ze opnieuw vader en moeder mochten worden. Nu van een dochter. Heren, we bidden u of u bij Lin wil zijn en bij Noah. Heren, wees hen nabij. Geef dat ze gedragen worden door u en dat ze ook mogen merken, heren, dat u hen leidt in hun ouderschap, als ze daarin van u ook verantwoordelijkheden krijgen. Heren, we bidden u of u en ook goed en nabij wil zijn in deze tijd. Geef dat de blijdschap in de vorm van dankbaarheid ook weer aan u mag worden gebracht. We willen u bidden voor broeder Willem Leeuwdrent, die opnieuw geopereerd moest worden aan zijn knie en weer een tijd in het ziekenhuis moest verblijven. Heren, we bidden u of u hem toch nabij wil zijn. In al deze moeite. En wanneer de toekomst ook onzeker is, nog lang zal duren voordat er een nieuwe prothese geplaatst kan worden, dat veel geduld vraagt. Heren, wilt u hem dat geduld ook geven? En geeft dat hij samen met zijn gezin moed mag houden, moed mag vinden in u. Heren, wij bidden u voor anderen die te maken hebben met ziekte en zorgen. Wees u hen nabij. Wilt u zijn met hen die verdrietig zijn vanwege het sterven van geliefden, korter of langer geleden. U kent de pijn, het verdriet, wat dat soms opeens ook weer kan geven. De herinneringen die er zijn, de lege plaats die er is. Heren, weest u ons dan nabij. Zo dragen wij dit alles aan u op en komen hiermee voor uw troon, heilige God. Wilt u naar ons bidden luisteren en onze dank aanvaarden? Niet om iets uit ons, maar om de verdiensten van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Om zijn wil alleen. Amen. Jongens en meisjes, wat zijn bomen toch mooi? Misschien dat je morgen weer naar school fietst en dan kom je langs een heleboel bomen. En het kan best zijn dat je daar dan gewoon zonder eraan na te denken langs heen fietst. Dat kan natuurlijk goed. De meeste bomen, daar kijk je niet eens echt naar. Maar bomen kunnen heel mooi zijn. Ik heb een plaatje meegenomen van zo'n hele mooie boom. En misschien kennen jullie hem wel. Misschien ben je er wel eens geweest. Hij staat hier in de buurt. Deze boom die staat in het bos tussen Veenendaal en Amerongen. En die heeft zelfs ook een bijzondere naam. Dit is de eenzame eik. De eenzame eik, een beetje een verdrietige naam eigenlijk, hè? Eenzaam, hij is alleen. Dat klopt ook wel, want deze boom die staat op een heuvel. En je ziet wel hoe groot die is. Hij is heel breed en hij is heel mooi rond. Het is een prachtige boom, als je hem ziet. En wanneer je in de zomer die heuvel bent opgewandeld, en dat is best wel eens even pittig, het is er allemaal zand en zo, en dan ben je boven en dan zie je onderaan die boom staan bankjes, en daar kun je heerlijk even zitten in de schaduw van zo'n boom. Even uitrusten, kom je weer op krachten. Prachtige boom. En tegelijkertijd, ja, ook een beetje een treurige boom. Want ja, hij is eenzaam. Stel dat bomen gevoel hadden, denk het niet, maar stel dat, dan zou die boom misschien wel denken, ja, waar zijn nou mijn vrienden en vriendinnen? Ik sta hier maar een beetje alleen. Hij is eenzaam. Maar wel een hele mooie boom. Nou, wij gaan zo in de Bijbel lezen, jongens en meisjes. Ook over een boom. Ja, over een droom. En in die droom komt een boom voor. En dat is ook zo'n hele grote boom. Nebukadnezar, de koning van Babel, die droomt dat. En hij droomt dat die boom prachtig is en groot. En inderdaad, er zitten ook mensen onder en beesten onder. En die gaan lekker in de schaduw liggen. En op de takken zitten allemaal vogels, prachtig. Maar dan gebeurt er wat. Er komt een engel uit de hemel en die zegt, die hele boom, die moet worden omgehakt. Nou ja, niet helemaal. De stam mag blijven staan, maar alle takken eraf. Alle bladeren eraf. En als dat gebeurd is, dan zie je alleen nog maar, ja, een stronk met de wortels in de grond. En van zoiets, ja, daar zeg je, nou ja, dat stelt niks voor, dat is niet bijzonder, toch? En waarom droomt Nebukadnezar deze droom? Nou, jongens en meisjes, dat is omdat de Heere God Nebukadnezar gaat laten merken dat hij hoogmoedig is. Dat hij alleen maar aan zichzelf denkt. En ook dat hij daardoor eigenlijk heel eenzaam is. Want hij leeft zonder de Heere God. En dan ben je pas echt eenzaam. Als je zonder de Heere God leeft, zonder de Heere Jezus. En wij denken soms ook dat wij zelf heel belangrijk zijn. En dan denk je niet aan andere mensen en denk je ook niet aan de Heere God. Maar je hebt hem wel nodig. Vergeet niet dat de Heere God koning is. Hij is machtig. Hem mag je dienen. Dat moet Nebukadnezar ook leren. Gemeente, we gaan met elkaar lezen uit Daniël 4. Wat lange hoofdstuk opnieuw. De hoofdstukken in Daniël die zijn wat langer, dat heeft u inmiddels wel gemerkt. Maar we lezen het toch met elkaar vanmorgen, omdat zo'n hoofdstuk ook bij elkaar hoort en een boodschap vertelt. Daniël 4, en we zingen daarna uit Psalm 73, daarvan het 11e en het 14e vers. Psalm 73, vers 11 en 14, nadat wij met elkaar gelezen hebben Daniël 4. Koning Nebukadnezar, aan alle volken, natiën en talen die op de hele aarde wonen, mogen uw vrede toenemen. Het behaagt mij de tekenen en wonderen die de Allerhoogste aan mij gedaan heeft te kennen te geven. Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen. Zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk en zijn heerschappij is van generatie op generatie. Ik, Nebukadnezar, leefde zorgeloos in mijn huis en in welstand in mijn paleis. Ik zag echter een droom die mij bevreesd maakte. En de gedachten die ik op mijn bed kreeg en de visioenen die mij voor ogen kwamen, verschrikten mij. Daarom werd door mij bevel gegeven al de wijzen van Babel bij mij te brengen, opdat zij mij de uitleg van de droom zouden laten weten. Toen traden de magiërs, de bezweerders, de Chaldeeën en de toekomstvoorspellers binnen, en ik vertelde de droom in hun tegenwoordigheid, maar ze konden mij de uitleg ervan niet laten weten. Totdat tenslotte Daniël, zijn naam is Belsazar, naar de naam van mijn God, bij mij binnentrad, in wie ook de geest van de heilige goden is, en ik vertelde in tegenwoordigheid van hem de droom. Belsazar, hoofd van de magiërs, aangezien ik weet dat de geest van de heilige goden in u is en dat geen enkele verborgenheid voor u te moeilijk is, vertel mij de visioenen van mijn droom die ik gezien heb, te weten de uitleg ervan. De visioenen nu die mij op mijn bed voor ogen kwamen waren deze. Ik keek toe en zie een boom, midden op de aarde. Groot was zijn hoogte. De boom werd groot en sterk, zijn hoogte reikte tot de hemel en hij was te zien tot aan het einde van heel de aarde. En zijn loof was prachtig en zijn vruchten waren talrijk. Er zat voedsel aan voor allen. Onder hem vonden de dieren van het veld schaduw en de vogels in de lucht verbleven in zijn takken. Alle vlees werd door hem gevoed. In de visioenen die mij op mijn bed voor ogen kwamen, keek ik toe en zie, een wachter, namelijk een heilige, daalde neer uit de hemel. En hij riep met kracht en zei het volgende: hou die boom om, kap zijn takken af. Stroop zijn loof af, verstrooi zijn vruchten, zodat de dieren er van onderweg vluchten en de vogels van zijn takken. Maar laat de stam met zijn wortels in de aarde en wel in een ijzeren en bronzen band in het jonge gras van het veld. Laat hem bevochtigd worden door de dauw van de hemel en laat zijn deel samen met de dieren in het gras van de aarde zijn. Laat zijn hart worden veranderd, zodat het niet meer dat van een mens is. Laat hem het hart van een dier worden gegeven. Laten er 7 tijden over hem voorbij gaan. Dit bevel berust op het besluit van de wachters en dit verzoek op het woord van de heilige, opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste Heerser, dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van mensen en dat geeft aan wie hij wil en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, gezien en u, Belsazar, vertel de uitleg ervan, omdat geen van al de wijzen van mijn koninkrijk mij de uitleg ervan hebben kunnen laten weten. U bent er wel toe in staat, want de geest van de heilige goden is in u. Toen stond Daniël, zijn naam is Belsazar, een ogenblik verbijsterd. En zijn gedachten verschrikten hem. En de koning antwoordde en zei: Belsazar, laten de dromen en de uitleg ervan u niet verschrikken. En Belsazar antwoordde en zei: mijn heer, mogen de droom overkomen wie u haten en de uitleg ervan uw tegenstanders. De boom die u gezien hebt, hij was groot en sterk geworden, zijn hoogte reikte tot aan de hemel. Hij was te zien over heel de aarde, zijn loof was prachtig en zijn vruchten talrijk. Er zat voedsel aan voor allen, de dieren van het veld verbleven eronder en de vogels in de lucht nestelden in zijn takken. Dat bent u, o koning, u die groot en sterk bent geworden. Want uw grootheid is zo toegenomen dat ze reikt tot de hemel. En uw heerschappij reikt tot het einde van de aarde. Dat nu de koning een wachter, namelijk een heilige, heeft zien neerdalen uit de hemel, die zei, hou deze boom om, vernietig hem, maar laat de stam met zijn wortels in de aarde, en wel in een ijzeren en bronzen band, in het jonge gras van het veld, laat hem bevochtigd worden door de dauw van de hemel, en laat zijn deel met de dieren van het veld zijn, totdat er 7 tijden over hem voorbij zijn gegaan. Dit is de uitleg ervan, o koning, en het is een besluit van de Allerhoogste, dat meneer de koning overkomt. Men zal u namelijk uit de mensenwereld verstoten. En u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals aan runderen. En u zult bevochtigd worden door de dauw van de hemel. 7 tijden zullen over u voorbij gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie hij wil. Dat er ook gezegd is dat men de stam met de wortels van de boom moest laten staan. Uw koningschap zal bestendig zijn, nadat u erkend zult hebben dat de God van de hemel de heerser is. Daarom, o koning, laat mijn raad u welgevallig zijn. Breek met uw zonde door gerechtigheid te betrachten, en met uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen. Misschien zal er dan verlenging van uw voorspoed zijn. Dit alles overkwam koning Nebukadnezar. Na verloop van 12 maanden was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis van Babel. En de koning nam het woord en zei, is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor mijn koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke kracht en ter ere van mijn majesteit? En dit woord was nog in de mond van de koning, of er klonk een stem uit de hemel. U, koning Nebukadnezar, wordt aangezegd, het koningschap is van u weggegaan. Men zal u uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals aan de runderen. En er zullen 7 tijden over u voorbij gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie hij wil. Op hetzelfde ogenblik werd dat woord over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd uit de mensenwereld verstoten, hij at gras zoals runderen en zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel, totdat zijn haar zo lang werd als de veren van arenden en zijn nagels als die van vogels. En na verloop van die dagen sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug. En ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Op datzelfde tijdstip kwam mijn verstand weer in me terug. Ook kwamen tot eer van mijn koninkrijk, mijn majesteit en mijn waardigheid weer op mij terug. Mijn raadslieden en machthebbers maakten hun opwachting bij mij. Ik ben in mijn koningschap hersteld. Mij werd zelfs uitzonderlijke grootheid verleend. Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk, nu de hemelkoning. Omdat al zijn daden waarheid zijn en zijn paden gerechtigheid. Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan. Tot zover. We luisteren naar Daniël 4 vanmorgen. Vers 27 lees ik met u. Daarom, o koning, laat mijn raad u wel gevallig zijn. Dat zijn de woorden van Daniël. Breek met uw zonde door gerechtigheid te betrachten en met uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen. Misschien zal er dan verlenging van uw voorspoed zijn. En ook vers 37. Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de hemelkoning, omdat al zijn daden waarheid zijn en zijn paden gerechtigheid. Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan. Het amen van de preek zingen wij Psalm 18, daarvan het 8e en het 9e vers. Het thema voor de preek is Nebukadnezar als, en dan ten eerste boom, ten tweede beest en ten derde belijder. Nebukadnezar als boom, beest en belijder. Zo gaan we dat hoofdstuk dan door. Ja, gemeente, vanmorgen ontvangen we een brief. Dat is al een beetje bijzonder in deze tijd, waarin het meeste langs de elektronische weg gaat, wat we elkaar sturen, maar we ontvangen vanmorgen een brief. En dat is een opvallende brief. Want hij is geschreven door Nebukadnezar. En hij staat in uw Bijbel. Nebukadnezar als Bijbelschrijver. U weet wel, Nebukadnezar, die Babylonische koning. We zijn hem voor de vakantie, de zomervakantie van de scholen, al tegengekomen. Die koning die van dat Babylonische rijk een wereldrijk had gemaakt. Daar is hij verantwoordelijk voor. Op jonge leeftijd op de troon gekomen, had hij het leger gemoderniseerd en hij was ten strijde getrokken. En hij had alleen maar successen behaald. Het hele gebied van wat we vandaag de dag Syrië noemen had hij ingenomen. En vervolgens was hij zo langs de kust van de Middellandse Zee naar het zuiden afgezakt. Hij had zijn macht laten gelden. Ja, en ook Juda met de hoofdstad Jeruzalem was gevallen. Nebukadnezar, dat is ook die koning die de stad Babel heeft gebouwd. Nou ja, Babel bestond natuurlijk wel, maar het was nou niet een stad waarvan je voor Nebukadnezar zou zeggen, nou, daar gaan we eens op vakantie. Nou, dat hij er gewoond heeft wel. Babylon, de hangende tuinen van Babylon. Nebukadnezar had ze gebouwd, een van de 7 wereldwonderen van de antieke oudheid. Hij is die koning die een stadsmuur, een grote stadsmuur had gebouwd rondom de stad. Met daarin de Ishtarpoort. Nog te bewonderen in een museum in Berlijn. Azuurblauw, met allerlei voorstellingen erin. Heel bijzonder. En meer dan 40 jaar heeft hij de scepter gezwaaid. Het is die koning die in alle geschiedenisboeken staat, van wie u vanmorgen een persoonlijk schrijven ontvangt. En waarom is dat? Nou, heeft u iets te vertellen, iets persoonlijks. Hij wil u laten weten wat God gedaan heeft aan zijn ziel. Dit keer is het dus niet Daniël die aan het woord is. Van hem verwachten we dat. Als Daniël het zal hebben over wat God aan zijn ziel heeft gedaan, dan denk je, ja, dat is Daniël, dat is ook een gelovige, dat is zelfs profeet, bijzonder persoon. Van hem verwacht je het, maar Nebukadnezar, zo'n heiden, die er totaal niet bij opgevoed is, die goddeloos leeft, die vooral onder de indruk is van al zijn goden. En dan deze brief. Dat is bijzonder. Weet je, soms kan dat helpen, u zult dat misschien wel herkennen, om het bekeringsverhaal te horen van iemand die er helemaal niet bij opgegroeid is en die op krachtdadige manier door de Heere God naar hem toe is getrokken. Ik maakte dat ooit zelf ook mee toen ik tiener was. dat ik zo'n verhaal hoorde van iemand die profvoetballer zou zijn geworden bij Sparta. Hij was echt goed, zat in de jeugdopleiding daar en die zou op een gegeven moment een contract tekenen en toen tekende die niet. Ja, waarom niet? Hij had God leren kennen. Dat is een tienerjaar. En hij besefte, als ik hier mijn handtekening onderzet, dan ligt er vast een mooie toekomst klaar. Dan sluit ik aan bij het eerste elftal. Dan kom ik in de picture. Maar dat betekent ook dat al het andere ervoor moet gaan wijken. Dan staat voetbal echt op 1. En dat kon hij niet. Dat wilde hij niet meer. En nog lange tijd heeft hij gevoetbald, jazeker. Zaterdag. Bij een amateurclub als liefhebber. Maar niet meer bij Sparta. Maar als je dat hoort vertellen, zo iemand, dan maakt dat indruk. Want wat een keuze heeft hij gemaakt. Wat maakte het dat hij die keuze maakte? Hoe werkt dat dan? In je hoofd, in je hart? Hoe kan je geloof, je liefde voor de Heer Jezus en voor zijn dienst nou zo sterk worden dat je zo'n keuze maakt? Want dat is wat wij dan natuurlijk doen met die bekeringsverhalen, gemeente. Je gaat jezelf eraan spiegelen. Hoe zit dat nou bij mij? Ja, ik heb zo'n bijzonder moment niet meegemaakt. Van mij is zo'n keuze niet gevraagd. En tegelijkertijd voel je, eigenlijk zou je het willen. Eigenlijk zou je het willen. Dat God ook op die manier zo heel duidelijk in je leven spreekt en je stilzet. Ooit was er bij de Evangelische Omroep ook zo'n programma. God verandert mensen. En dan werden de mensen geïnterviewd die daarover vertelden. Er waren soms spectaculaire verhalen bij. Maar soms kan het helpen. Dat je weet, oh, God is er echt. En hij werkt echt met zijn geest. Er worden mensen bekeerd. Dat is bijzonder. En dat zal het met mij misschien ook kunnen. Ja, toch? Maar zit er natuurlijk aan die bekeringsverhalen een gevaar. En dat is dat we op zoek gaan naar het spectaculaire. En dat we denken, als het zo gaat, dan is het echt. En tot die tijd is het niet echt. Maar ooit zei iemand, ik denk dat ik het wel eens eerder verteld heb en dan moet ik het nog maar herhalen. Ooit zei iemand die zo krachtdadig door God vanuit de wereld bekeerd was tegen mij: dominee, ik ben juist jaloers op al die jongeren waar ik tussen zit. Dat is ook nog een jong iemand. Die jongeren waar ik tussen zit, die er van jongs af aan bij zijn opgegroeid. Als ik mijn Bijbel open doe, dan snap ik er vaak helemaal niks van. Dan moet ik echt gaan studeren en dan weet ik het nog maar net. En zij weten alles al, zij snappen het, zij weten precies hoe het bedoeld is. Ja, zo is het ook natuurlijk. Het is eigenlijk niet goed, toch? Dat het zo moet gaan, dat je eerst helemaal weg moet dwalen, of helemaal niks van God moet weten, en dat die je er dan bij haalt. Is het nou niet eigenlijk veel beter, veel bijzonderder, ja. Als je er al van jongs af aan bij op was gegroeid. En dat hij je tot de kennis van hem brengt. Maar goed, we krijgen vanmorgen zo'n bekeringsverhaal. Nebukadnezar. Kennelijk heeft het ook de Heilige Geest van groot belang geacht om dit aan ons door te geven. Want het staat in uw Bijbel. En Nebukadnezar die schrijft een brief. Aan alle volken, natieën en talen die op de hele aarde wonen. Dat is het werk van de geest. Wat is er gebeurd? Wat is nou zo belangrijk? Nou ja, het begint weer met een droom. Opnieuw droomt Nebukadnezar. Zoals het aan het begin van zijn regeringstijd ook al is gebeurd. Toen had hij gedroomd over dat grote beeld dat uit allerlei soorten materiaal bestond. En er was een steen van de berg gerold en die had dat beeld aan gruzelementen geslagen. Er was niets van overgebleven. En nou droomt Nebukadnezar weer. Onder heel andere omstandigheden overigens, want toen hij de eerste keer die droom kreeg, toen was Nebukadnezar bang geweest. Hij had op zijn bed liggen trillen van angst, want hij voelde zich zo onzeker over zijn toekomst. Zou datgene wat hij aan het opbouwen was, zou dat het wel houden? Zou hem niet plotseling iets overkomen? Ja, het kon allemaal maar zo, hè. En toen had hij die droom gedroomd en dat had hem angst aangejaagd, want wat had het te betekenen? En de wijzen wisten het niet en uiteindelijk wist Daniël het wel. Koninkrijken zouden elkaar opvolgen, maar ze zouden in het niet vallen, ze zouden vernietigd worden door het koninkrijk van God dat uit de hemel komt. En nou zijn de jaren voorbij gegaan en Nebukadnezar is nu aan het einde van die 40 jaar regering gekomen. En nou ligt hij weer op zijn bed, maar gemeente, hij slaapt gerust. Zo staat het er. Zijn leven is immers een succesverhaal. En er is inmiddels geen oorlog meer, want ja, hij heeft alles overwonnen. Zijn huis, daar leeft hij zorgeloos. Hij kent rijkdom en welstand. Maar dan is er toch die droom. En wat Nebukadnezar droomt, gemeente, dat is eigenlijk een spiegel van wat er in zijn hart leeft. Zoals dat vaak is met dromen. Als je een dag heel druk bent geweest, dan kan het zijn dat je ook onrustig slaapt, doordat er nog zoveel in je hoofd zit. Of als je zorgen maakt, dan kan het zijn dat in je droom 's nachts dat ook allemaal terugkomt. Wat er in Nebukadnezar zijn hart leeft, dat komt in zijn droom terug. Wat droomt hij? Hij droomt over die boom. Opvallende boom. Een eenzame eik. Midden op de aarde. En hij reikt tot in de hemel. Enorm groot. Sterk. Waar je ook maar op aarde bevindt, je kunt hem zien. En als je naar zijn takken kijkt, wat zien ze er prachtig uit. Er zitten allemaal vogels in. De dieren liggen eronder in de schaduw. Er zitten vruchten in. Ja, dat is hoe Nebukadnezar zichzelf ziet. Hij heeft zijn wereldrijk gebouwd. Hij staat aan de top van de wereld en al een heel tijdje inmiddels. Hij reikt tot in de hemel en moet je eens kijken. Moet je eens kijken hoe goed dat ook is voor een hele hoop mensen. Hij geeft de mensen vlees. Alle mensen eten vlees, dat komt door hem. Het is niet gewoon eten, maar vlees, dat is een luxe goed. Kijk, dat is wat dictators doen, gemeente. Die hebben het vooral over zichzelf, over hun successen. En al die mensen die onder hen moeten buigen, die mogen toch wel eigenlijk heel blij zijn met hen. Moet eens kijken wat hij allemaal voor al die mensen doet en betekent. Ja, je moet natuurlijk wel voor hem buigen. Als je niet meebuigt, dan is er een vurige oven, weet u nog? Een vurige oven. Wie dat niet doet, die komt om. Weet je wat zit eronder bij Nebukadnezar? Wat voor geest heeft hem te pakken? Nou ja, het is de geest van de zonde. Het is de geest van de hoogmoed. Hij is vol van zichzelf. Straks zal hij op het dak van zijn paleis wandelen. We hebben het gelezen en dan gaat hij iets zeggen. Moet je eens kijken, is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb? Dit is de hoofdstad, hier is het koninkrijk thuis, van hieruit wordt er geregeerd. En ik heb het gebouwd, zegt hij, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit. Nou, veel hoogmoediger kun je het niet krijgen. En daar zit ook de aard van de rust die Nebukadnezar ervaart. En van zijn voorspoed. Hij denkt, ik heb het gemaakt. Ik heb alles wat mijn hartje begeert. Ik heb niets meer te vrezen. Zijn boom is tot in de hemel gegroeid. Ja, gemeente, dat geeft toch ook rust? Als je je schaapjes op het droge hebt. Of misschien nog wat meer dan dat. Maar is dat niet herkenbaar, deze levensinstelling van Nebukadnezar? Wij zijn onderdanen van de democratie. Dat is de regeringsvorm waar wij onder leven. En dat is van het liberalisme, van de vrije markteconomie. En als je kijkt naar waar ter wereld er nou echt voorspoed is, waar de mensen het echt goed hebben, waar je rustig naar bed kunt. Ja, dat is hier. Niet zoveel andere plekken hoor. Hier in Europa, in het Westen, en misschien Amerika. Wij behoren tot de rijkste landen ter wereld. En het is al bijna 80 jaar geleden dat er voor het laatst oorlog was. Sinds die tijd vrede. En de lijn van de welvaart, die heeft zich alleen maar omhoog bewogen. Met hier en daar misschien even wat minder, maar toch vooral omhoog. En de techniek die stelt ons tot grote dingen in staat. En we veroorloven onze allerlei vormen van luxe. En je gaat heerlijk slapen. Ja, toch? En wie maalt erom wat het kost? Wat het andere kost? Want zo is het ook. We komen er in deze jaren toch wat meer achter. Wat heeft onze manier van leven nou eigenlijk? Wat brengt het aan kosten met zich mee? Voor de aarde? Voor wat er in lage lonen landen geproduceerd wordt? En wat voor een appel en een ei naar Europa wordt verscheept? Dat onze wilde ten koste gaat van anderen? Dat wie zichzelf omhoog werkt, anderen dus naar beneden drukt? Ja, gemeente, voor je het weet ben je Nebukadnezar. Hoogmoedig. We hebben het goed, toch? Kijk, hoogmoed hoort bij de kern van de zonde. Zo was het in het paradijs. Adam en Eva, ze namen van die boom waarvan God had gezegd, daar mag je niet van eten. Waarom? Omdat de slang in het oor van Eva had gefluisterd. Ja, dan zul je natuurlijk als God zijn. Ah, maar dat wilden ze wel. Ze wilden ook tot in de hemel groeien. Dat iedereen zou zeggen, dat is wat, hè? Die mens. Moet je toch eens kijken, die heeft het gemaakt. Die maakt er wat van. Groot en sterk. En voor veel mensen is het goed. Ja, niet voor allemaal. Maar voor velen toch wel goed, die zie je. Ja, maar zonder God. Kom bij het tweede. De droom gaat verder. Nebukadnezar als beest. Hij gaat verder, gemeente, op een manier die Nebukadnezar vervolgens alsnog zijn rust beneemt. Want in zijn droom ziet hij hoe er een heilige wachter uit de hemel neerdaalt. Het zal wel om een engel zijn gegaan. Een gestalte van een engel. Want als Daniël de droom uitlegt, dan blijkt dat deze wachter gezonden is door God zelf. En engelen zijn toch wachters? Toen Adam en Eva uit het paradijs werden verdreven omdat ze gezondigd hadden, toen kwam er een engel op wacht staan met een vlammend zwaard. Ze konden niet meer terug het paradijs in. Is het misschien wel diezelfde engel, gemeente? Nu Nebukadnezar denkt dat hij van zijn bestaan een paradijs heeft gemaakt. Het is alleen nog maar goed. Een paradijs met hangende tuinen, met goud en glitter, met het beste van het beste. Die engel die laat zien, tot hiertoe en niet verder. Want de wachter die Nebukadnezar ziet, die roept met kracht dat de boom omgehakt moet worden, of althans, hij moet gesnoeid worden. En alle takken gaan eraf. Het loof verdwijnt, de vruchten verdwijnen. Wat er overblijft is een kaal stuk stam met de wortels nog in de grond. Niks meer. En dan hoort Nebukadnezar die wachterengel zeggen, laat zijn hart veranderd worden. Zodat het niet meer dat van een mens is, laat hem het hart van een dier worden gegeven. Kijk, een boom heeft natuurlijk geen hart, maar in een droom kunnen dat soort dingen. En er moeten 7 tijden voorbij gaan. We weten niet of dat dagen, maanden of jaren zijn geweest. Het zal een wat langere periode zijn geweest. Want Nebukadnezar zijn haken, die heeft alle tijd om te groeien. Maar in ieder geval zijn er 7, getal van de volheid in de Bijbel. Gods getal. En dit zal gebeuren, zo hoort Nebukadnezar. Opdat de levenden erkennen dat er allerhoogste heerser is en over het koningschap van mensen. En dat geeft aan wie hij wil. En daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Nou, gemeente, dat is duidelijk wat hier bedoeld wordt, toch? Hoogmoed komt voor de val. En Nebukadnezar wil dat de wijzen het hem uitleggen. Waarom wil hij dat nog? Het is toch wel duidelijk, begrijpt hij het niet? Dat het over hem gaat. Of weet hij het misschien wel ergens? Maar is hij bang voor de impact ervan? Ja, dat kan maar zo. En dat hij het daarom toch wil horen. Gemeente, je moet het soms horen. Dan weet je het misschien wel. Maar dan moet je het horen of weer opnieuw horen. Daniel legt de droom uit. De boom, Nebukadnezar, dat ben jij zelf. Maar jouw koninkrijk, jouw koningschap, het zal worden afgekapt. Je zult zelf veranderen. Je hart zal veranderen in dat van een dier. Er zal niets van overblijven. Nou ja, ja, toch wel iets. Een stam. En het geeft nog een sprankje hoop. Maar verder gaat alles omver. Je zult uit de mensenwereld verstoten worden en verblijf hebben bij de dieren en gras eten. Ja, gemeente, dat is geen mis te verstane boodschap. Het oordeel gaat komen over Nebukadnezar. Hoogmoed komt inderdaad voor de val. En ik zei u net, hoogmoed, dat hoort, dat heeft alles te maken met zonde. Zonde en de zondaar komt voor de val. Daniel waarschuwt. Nebukadnezar waarschuwt. Alle volken, naties en talen moeten gewaarschuwd worden. De Heilige Geest waarschuwt ons vanmorgen. En je hoort het Daniel zeggen, laat mijn raad u wel gevallig zijn. Breek met uw zonde door gerechtigheid te betrachten. En met uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen. Die zijn er dus wel degelijk in zijn rijk. Het is niet allemaal pais en vree en prachtig. En kijk eens naar die vogels en in die bomen en die dieren eronder. Ze hebben het allemaal goed. Wel nee. Er is onrecht. Er wordt onrecht gedaan. En de ellendigen hebben het nakeken. Maar in Nebukadnezar wordt tot bekering geroepen. Bekeer je, want anders zul je letterlijk worden wat je eigenlijk al bent voor God. Een beest. Want het is bij de beesten af. Hoogmoed, gemeente. En dat wij onszelf op nummer 1 zetten. En dat wij, misschien niet op de manier van Nebukadnezar, want dat lukt natuurlijk maar één persoon van allemaal. Maar dat wij toch altijd bezig zijn met het bouwen van ons eigen koninkrijkje. Waar we rustig slapen. Gemeente, als dat de rust is van ik heb het wel voor mekaar. Er is ook een andere manier van rustig slapen. Maar als het de rust is van ik heb het wel voor mekaar. Ik kan wel rustig slapen, ik heb mijn verzekeringen in orde. Het viel me toch weer mee bij de dokter. Ik heb wel een spaarcentje nog. Ik kan alle problemen met de energierekening ook nog wel oplossen. Lukt me nog wel. En hier of daar, mooie vakantie gehad. Weet, als dat de rust is, bekeer u. Bekeer je ervan. Je bent van binnen voor God, wat Nebukadnezar letterlijk gaat worden. Een beest. Een beest denkt ook alleen maar aan zichzelf. Als een beest de kans krijgt, eet hij ook de bak van een ander beest leeg. Hebben. Ik. Koning Nebukadnezar. Bekeer u. Maar wat doet hij? Wat doen wij? Als dat tegen u gezegd wordt. Als het oordeel komt, als hoogmoed zonde voor de val komt, vroeger of later, wat doet Nebukadnezar? Dat niks. Er gaan 12 maanden voorbij. Kijk, gemeente, als u wordt opgeroepen tot bekering, dan is dat iets wat je misschien al zo vaak hebt gehoord. Als je luistert naar het evangelie, en het evangelie dat is de goede boodschap van Gods genade. Van zijn liefde in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en dat vraagt geloof. Maar gemeente, daar zit ook de boodschap van het oordeel bij. Dat hij komt om te oordelen. Het is niet vrijblijvend of je hem gelooft, of je hem volgt. Dan vraagt dat om bekering. Dan vraagt dat je ook daadwerkelijk met hem gaat leven. Maar wat doen wij? Ja, wij keren ons steeds weer van God af. En zijn profetisch woord, dat roept je op. Bekeer je tot de Heere. En hebben we soms ook nog ons tegenwoord. Hè? Ja, maar ik kan mezelf niet bekeren. Ja, dat kunt u wel. Nou en of? Kun je zelf niet opnieuw geboren doen worden, dat is waar. Maar bekeren kun je je wel. Dat moet u doen ook. Breek met je zonde, betracht gerechtigheid. Dat is de gerechtigheid van God. Bewijs genade aan ellendigen. Gemeente Daniel, die moet het oordeel aankondigen. Nebukadnezar, je gaat worden als de beesten van het veld. Maar hoort u dat niet het laatste is? Dat is niet het laatste. Bekeer je. Er zit bewogenheid bij. Maar maakt het indruk? Doet het wat met je vanmorgen? Kijk, het zal Nebukadnezar misschien ook wel wat hebben gedaan als Daniel daar zo voor hem staat en hij acht Daniel hoog. Zeker, had hem niet voor niks speciaal laten komen. Hij had zich misschien nog herinnerd, oh ja, Daniel die kan dat wel, dromen uitleggen. Had hij ooit al gedaan. Het zal hem wel even beroerd hebben, maar... Maar weet u wat ik zo schokkend vind? Dat er dan in vers 29 staat, en er staat in mijn Bijbel ook nog een witregel tussen, dat is mooi eigenlijk. Na verloop van 12 maanden. En dan loopt hij daar op het dak van zijn paleis. En wat zegt hij? Je gelooft het niet. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Dit is mijn sterke macht. Dit is mijn naam, mijn eer. En dan gebeurt het. Een stem uit de hemel. En Nebukadnezar wordt wat hij al was. Beest. Uit de mensenwereld verstoten. Wat is het precies geweest? Ja, zijn verstand verlaten. Dat zal misschien een oorzaak hebben gehad. In ieder geval, God is het die het doet. En aan hem wordt voltrokken wat was voorzegd. Kijk, een keer is het geduld van de Heere op. Als die je nou al zo vaak heeft geroepen. Als je nou al zoveel preken hebt gehoord. En zo vaak in je Bijbel heb gelezen. En het waren misschien heel appallerende preken. Of juist ook heel liefdevolle preken die je jaloers wilde maken. Zoek het bij de Heere. En het heeft je heus wel wat gedaan. Op dat moment. Even. Maar verder niet. Een keer is Gods geduld op. Is het dan te laat? Is het dan definitief zoals prediker 11 het zegt? Zoals de boom valt, zo blijft hij liggen. Omgehakt. Gestorven. Zonder God. Zonder Christus. Zonder hoop. En daarom voor eeuwig zonder hem. Of is er nog genade? Is dat misschien wat God aan het doen is, in jou, mijn leven? In als je plotseling niet meer zo rustig slaapt, omdat je zorgen hebt, omdat je je zorgen maakt. Gemeente, voor Nebukadnezar is er nog genade. Dus ten slotte de derde, Nebukadnezar als belijder. Er zijn 7 tijden voorbij gegaan en dan komt zijn verstand weer in hem terug. En wat doet hij met dat verstand? Gaat hij nou weer de lof op zichzelf steken? Zo van, ha, ik ben er weer. Nee. Nee, gemeente, hij gaat Gods naam loven en zijn naam belijden. Het lijkt wel een psalm te zijn vanaf vers 34. Geloofd zij de Allerhoogste, hij die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. Zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan. Dat had hij gedaan, hè? De hand van God weggeslagen. Daniel, jij zegt het dat het komen gaat, maar ik laat me er niks gelegen aan liggen. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Want het is rechtvaardig wat hij doet. Weet, is Nebukadnezar echt bekeerd? Is hij nou echt een gelovige geworden? Er zijn uitleggers die zeggen, ja, toch niet echt. Want als je goed leest, dan zijn er nog wel wat dingetjes in dit hoofdstuk. Hij heeft het over Belsazar, zijn God, mijn God. En hij kent weliswaar Gods slaande handen van het oordeel. Die je niet weg kunt slaan, God doet wat hij doet. Maar heeft hij nou ook weet van Gods genade? Dat die handen van God, gemeente, dat ten diepste vaderhanden zijn. Dat het eigenlijk Christus handen zijn, doorboord aan het kruis. Heeft hij weet van vergeving en genade bij God vandaan? Het is waar, je leest het niet. En het is wel heel belangrijk, het is wezenlijk dat je dat weet. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat we het maar aan God moeten laten. En je ziet wel dat er wat veranderd is bij Nebukadnezar. Waar die eerst zelf op nummer 1 stond, daar zit nu de Heere God op de troon. Als dit het is, gemeente, wat zich in zijn leven, de jaren die hij nog heeft, hij is al op leeftijd, maar als dit het is wat het zaad wat in zijn hart gezaaid is en wat daar ontkiemt, dan is het goed gekomen met Nebukadnezar. Want nu zit de Heere God op de troon van zijn leven. Hij beleidt de macht en de majesteit van de Heer. En in vers 37 laat hij het alle volken weten. Ik prijs, roem en verheerlijk nu de hemelkoning, omdat zijn daden waarheid zijn en zijn paden gerechtigheid. Gemeente Nebukadnezar is het met God eens. Jongelui, dan ben je klaar voor belijdenis. Met belijdenis hoef je niet alles te weten of alles te doorvoelen. Het gaat erom, kun je dit nou zeggen? Dat Gods daden waarheid zijn. Dat je dat gelooft, dat je dat voor waar houdt. Dat zijn paden, dat wat hij je wijst, de weg die hij je wijst, dat gerechtigheid is, dat goed is. En dat je daarom ook hem in jouw leven wil roemen en verheerlijken. Oftewel dat dus niet meer je leven van jezelf is, maar dat van hem is. Je geeft het in de handen van de Heere God. En dat is moeilijk en dat is niet één moment. Dat blijft telkens een worsteling, een strijd. Maar dat is waar je in wil staan. Ik wil u roemen en verheerlijken. Ik kan niet van mezelf zijn. Mag ik van u zijn, Heere God? Door alle jongeren en ook de ouderen die nog geen belijdenis deden, oproepen. Hoe zit dat bij u? Bij jou? Ben je van jezelf? Of wil je God roemen? Zonde is hoogmoed. Als je van jezelf bent, is het hoogmoed. Als je denkt, ik red het wel zonder God, het is hoogmoed. Je gaat ermee verloren. Dan is het eenmaal voor eeuwig te laat. En als je hier iets ontdekt, word je dan niet geroepen om die naam te belijden in je leven? Om er in woord en daad vooruit te komen. En ook hier in het midden van de gemeente misschien wel. Je mag je opgeven voor belijdeniscategorisatie. Informatie staat op de zondagsbrief. Ik wil hem toebehoren. Met vallen en opstaan hoor. Maar hij is de Allerhoogste. Toch. Hij moet op nummer 1. En als u ooit belijdenis deed, Nebukadnezar, die roept u op. Deze God moet je roemen. Verheerlijken, doet u dat? Dat schieten we veel te kort. Met de keer u niet van deze God af. Hoor wat hij zegt. Luister naar zijn waarschuwingen, de vermaningen waarmee hij je het pad van zijn belofte wijst. Met de bekering en leven met de Heere. Dat is sterven aan jezelf. Dat moet Nebukadnezar ook doen. Sterven aan zichzelf. Om dan op te staan in Christus. Dat is zelf minder worden. Zodat hij groter wordt. Dat is niet meer bouwen op je eigen kracht. Maar juist je eigen zwakheid voelen. Maar dan ook zijn kracht verstaan. En dan is zijn genade je genoeg. Zo krijgt u vanmorgen een brief. Een waarschuwende brief en ook eentje die spreekt van genade en geduld van God. Dat hij heeft met hoogmoedige zondaren. Hoeveel dagen, maanden, jaren zullen er verstrijken voor u het serieus neemt? Ik hoop niet één. Maar dat u vandaag, u keert tot de Heer of je weer opnieuw keert tot Hem. Dat je zonde breekt, gerechtigheid doet, genade bewijst en Hem zoekt te dienen. Want Gij verlost het volk door druk gebogen, maar werpt er neer die groot zijn in hun eigen oog. Door U, o Heer, door Hem alleen, door U geeft mijne lamp, de lamp van je leven, haar licht. Mijn God, verdrijf de nacht uit mijn gezicht. Amen.
Thank you.
Laten we danken en bidden. Heere, zo heeft u ons vanmorgen gewaarschuwd. U roept ons tot bekering. Voor de eerste keer misschien dat het nodig was, Heere, omdat we nog onbekeerd leven. En vol zijn van onszelf, want dat is dan wat er is. Dan hebben we u niet. Dan hebben we alleen onszelf. Onze eigen gedachten en voorstellingen, idealen. En dan moet ook al het andere wijken. Dan bouwen we onze eigen boom. Tot in de hemel als het kan. Maar Heere, u roept ons tot bekering. En dat is niet, Heere, omdat u nou eenmaal een God bent die streng oordeelt. Ja, dat doet u ook. Verkeerden toont u zich een worstelaar. Het oordeel komt immers. Maar u roept ons op. En het is de tijd van uw genade. Om ons te keren tot u, de levende. En dat we het gaan zingen en belijden. Het is door u en dankzij u, o Heer, dat mijn lamp er haar licht geeft. U bent het die de nacht van de dood en het eeuwige oordeel uit mijn gezicht verdrijft. Heere, breng ons toch op de toonhoogte van de roem en de verheerlijking van uw naam, dat we u gaan belijden. We danken u dat we vanmorgen hebben gehoord hoe dat zelfs voor een heidense koning als Nebukadnezar mogelijk was. Heere, wellicht dat we hem ontmoeten voor uw troon. Als hij daar is, die koning, die buigt voor u, Heer Jezus. Ja, laten wij er dan ook zijn. En we danken u voor uw woord van deze morgen. Voor de weg die u ons hebt voorgesteld, die volmaakt is en recht. Heer, u bent trouw in wat u zegt. Uw handen zijn geen slaande handen, maar vaderhanden. Heere, we bidden u of u het ons wil geven. Zelf hebben we het niet, maar werk door uw geest in ons. Werk door uw woord in ons. Doe ons zo ook met u leven. Heere, we danken u dat u ons als gemeente ook daar rondom dit evangelie samenbindt. En dat was van de week ook te zichtbaar in het kerkkamp. We danken u, Heere, voor jongeren die daar geweest zijn, die het heel goed hebben gehad met elkaar. We danken u voor de leiding, die leiding mocht geven en de sfeer mocht maken. Heere, u verbindt ons aan elkaar. U geeft ons aan elkaar. Hoe verschillend we ook zijn, maar zo mogen we ook gemeente van u zijn. Heere, wij bidden u voor de jongeren in de gemeente. Wij bidden u ook voor de kerkenraad. Wilt u met de kerkenraad zijn? Kunnen het leiding geven als morgen ook de moderamenvergadering en daarmee weer een nieuwe cyclus van kerkenraadsvergaderingen gaat beginnen. En ook dat werk weer mag worden opgestart. Heren, wilt u uw zegen geven? Als er bezoeken worden gebracht, wees met uw Heilige Geest erbij. Heren, dat vanuit de ambtelijke verantwoordelijkheid, als we namens de Heer Jezus Christus komen, we ook de woorden vinden als ambtsdragers, ouderlingen, diaken en predikanten, om goed van u te spreken. En Heere, geef dat we, als we die pastorale zorgen ontvangen, daardoor ook gebouwd worden in het allerheiligst geloof. Wij bidden u, Heere, of u met ons mee wil gaan als we naar huis gaan. We mogen vanuit deze diensten ook onze gaven geven voor de bouw van uw koninkrijk en de voortgang van het werk in de gemeente en ook in het bredere kerkverband. Heere, wij geven vandaag ook onze gaven voor de emeritiekas. We danken u voor het werk van Emeriti, als ze dat nog kunnen doen. En ook dat werk dat ze hebben mogen doen, in tijd dat ze in actieve dienst mochten staan. Heere, laat dat werk ook vruchten mogen blijven dragen en vruchten mogen laten zien. En als ze in de ouderdom gekomen zijn, Heere, wees hen dan ook nabij. Geef dat ze door u gedragen worden en datgene wat ze altijd anderen hebben mogen voorhouden, dat hen dat nu ook vertroost. Het evangelie van de naam van Jezus Christus. Gaat u met ons mee als we naar huis gaan? Wilt u ons dragen op deze dag? En geeft dat we als gemeente opnieuw samen mogen komen vanmiddag om naar uw woord te luisteren. Hoor naar onze gebeden. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, uit genade. Amen. U mag uw gaven geven voor de dienst in Gods Koninkrijk en wij zingen tot slot uit Psalm 145 en daarvan het eerste vers. Gemeente, ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.